De schriftlezing vindt u in Romeinen 11, de versen 11 tot en met 27. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo er enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels, en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan, de goede tierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. De tekst voor de preek is Romeinen 11, vers 22. Romeinen 11, vers 22. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u. Indien gij in de goedertierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Tot zover. Wij staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verbondsdenken. Daar denken wij wel eens over na. Wat dat verbond nu eigenlijk zeggen wil. De beledigde partij, dat is God, die loopt de schuldige partij, de mens, achterna. En wij waren zo brutaal in het paradijs, dat we hebben gezegd van, we willen niks meer met u te maken hebben, en we doen wat we zelf zin in hebben. En nu loopt de Heere die mens achterna, en hij zegt, zullen wij vrienden worden? Dus dat is onze eerste gedachte, verbondsdenken. Onze tweede gedachte, let goed op. Zie dan, staat er. Ja, het is prachtig om over de goede tierenheid van God na te denken. Daar krijgen mensen hoofd van. Maar er is nog een eigenschap. En dat is de strengheid van God. En daarom zeggen de kanttekenaren dat we in deze zaak van het verbond op beide eigenschappen goed moeten letten. Dus let goed op. Waar dat God ons achterna loopt en dat hij in de uitwendige zin van het woord een verbond met ons heeft gemaakt. Dat wil maar niet zeggen dat je daarom naar de hemel gaat en zalig bent. Onze derde gedachte, een voorwaarde. Daar spreekt onze tekst ook over, indien gij blijft. Maar als je dat niet doet, dan word je ook afgehouden. Ja, ook? Zelfde als de Joden? Nee, toch anders. Met een bijl in één keer en dan is het voor eeuwig te laat. Dus ik herhaal de gedachten, verbondsdenken, let goed op en ten derde een voorwaarde. Paulus spreekt de heidenchristenen aan. Wij zijn ook heidenen. Zullen we het nooit vergeten? Wij zijn maar heidenen. God heeft duizenden jaren alleen zijn volk Israël op het oog gehad. Abraham uit die mensenwereld, uit die mensenmassa getrokken. En hij zegt, Abraham, ik ga voorlopig met u verder. Duizenden jaren. Dat is zo'n ontstellende gedachte. Want dat betekent dat al die heidenen niet wisten. Van vergeving. Van bloed. Van Christus. En dan ga je verloren. Dan ga je echt verloren. Als je de Heer Jezus niet kent, dan ga je verloren. Nou, een enkeling dan, weet je wel, Rut, een enkeling. Maar de heidenen lagen grotendeels in de dikke duisternis van onwetendheid. En toen, na Pinksteren, toen zegt God, weet je wat? Ik haal de heidenen erbij. Erbij. Dus wij zijn er later bijgekomen. Maar ook zo'n ontstellende gedachte. Weet je waarom? Weet je waarom God de heidenen erbij gehaald heeft? Omdat de Joden de Heer Jezus hebben verworpen als hun Messias. Turk. En de eerste bekeerlingen daar op die Pinksterdag, dat waren Joden en Jodengenoten. Maar langzamerhand, dan zie je dat het gros van de Joden Christus verwerpt. Nou, als jullie dan niet willen luisteren, zegt Paulus, dan verlaat ik de synagoge en dan ga ik naar de heidenen. Dus dat wij hier vanmiddag samen zijn, dat komt omdat de Joden als volk nog steeds de Messias verwerpen. Nog steeds. De Messias verwerpen. En dat vind ik ook zo'n gedachte. We hebben gezongen van het Joodse volk. Zo wou hij met geen volken handelen. Die waren zo bevoorrecht. Zo bevoorrecht. En dat dachten ze. En dat wisten ze ook in zekere zin. Wij zijn Abraham's zaad, zeiden ze. En ze dachten, er kan geen Jood verloren gaan. Maar een Jood buiten de Heer Jezus, die gaat verloren. Dus het lijkt wel of het omgedraaid is. Duizenden jaren die heidenen in blinde duisternis. En nu met Pinksteren, dat arme Joodse volk, een deksel op hun gezicht. Ze zien het niet, dat de Messias al gekomen is. En vechten daar in het Midden-Oosten, bomaanslagen. En dan gaan al die Joden die Christus hebben verworpen, verloren. Maar ze kunnen niet zalig worden omdat ze Jood zijn. En de Naomi wordt niet zalig omdat ze vanmiddag gedoopt is. Nee. Je kan alleen maar zalig worden. Als je door een waar geloof Christus bent ingelijfd. Dus Paulus spreekt vanmiddag de heidenen aan. En je moet proberen goed te luisteren. Want in eerste instantie gaat het toch in dit gedeelte over. Nou laat ik maar zeggen. Volksheiliging. Kijk, toen God een verbond maakte met Abraham, toen heeft hij dat later nog eens bevestigd, vernieuwd, daar bij de Sinaï. Er stond er heel wat volk. En toen heeft God niet gezegd, jullie gaan allemaal naar de hemel. Dat heeft God helemaal niet gezegd. Maar hij heeft wel met heel dat volk een verbond gemaakt. En heeft ze allemaal de zaligheid beloofd. Mits natuurlijk keurig die wet onderhielden. En als ze dat niet konden, mits ze door het geloof in die offers de Heer Jezus hebben omhelst. Allemaal. Ook Korach, Datan en Abiram, die later zo brutaal in opstand kwamen en levend ter helle zijn gezonken. Ook die. De kleine kindertjes, de oude grijzaard. God maakte daar dus met heel het volk een verbond. Nou, zo moet je dat dus ook in eerste instantie met de heidenen lezen. Straks komt indien. Komt straks. Maar in eerste instantie zeg ik dus, nou, God heeft een verbond met ons heidenen gemaakt. Met ons. Wij zijn ook heidenen. Zal ons nooit verheffen. Wij zijn er ook maar later bijgekomen. Maar later bijgekomen. Nou, dat gaat Paulus nou duidelijk maken. Hij doet dat eerst aan de hand van deeg. Eerstelingen en deeg. Dat kun je lezen in vers 16. En indien de eerstelingen heilig zijn, dat is Abraham, Isaac en Jacob. Maar God heeft dat verbond met Abraham gemaakt. Zoals ook het deeg heilig. Het deeg, dat komt natuurlijk voort uit die eerstelingen van tarwe of van gerst. Er is later meel van gemalen en dan komt dat deeg bij de bakker. Dat weet je wel. Dus wat daar volgt is net zo heilig. Dus God die roept Abraham uit de duisternis. En die belooft hem, de Heer Jezus Christus, het zaad, dat kun je lezen in Galaten 3. En zeg, en die belofte, die geldt nu ook voor jouw kinderen, Abraham. Ja, voor Isaac. Nee, ook voor Ismaël. En Isaac, die kreeg later ook twee kinderen, Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Heeft Esau dan die belofte niet gekregen? Ook Esau. Indien de eerstelingen heilig zijn, dat is dus die verbondsheiliging als volk, zo zijn ook uw nakomelingen het deeg heilig. Nou, dan zou je natuurlijk kunnen denken dat al die Joden naar de hemel gaan. En daarom denkt Paulus, weet je wat, ik moet nog een voorbeeld gebruiken. Kan nooit kwaad om een extra voorbeeld te gebruiken, zodat je ook begrijpt wat er bedoeld wordt. En dat doet hij aan de hand van de wortel en de takken. En dat doet hij niet zomaar. Niet zomaar. Want aan de hand van die takken wil hij twee dingen leren. 1. Je kunt zo'n tak zijn en toch later afgebroken worden. Je kunt gedoopt zijn en toch verloren gaan. Kijk, bij die eersteling dat deeg zou je nog denken, allemaal, hè? En eens gaat Paulus een scheiding aanbrengen. Maar je hebt ook takken die van een wilde olijfboom komen. Die hoorden er helemaal niet bij. Die stonden er buiten. Als mensen er buiten staan, dan kunnen ze er toch in komen. Dat is een wonder. Want Paulus die heeft geschreven dat wilde takken waren afgebroken en dat die tegen nature ingeënt werden in die olijfboom. Dus, je kunt eruit vallen en als je er buiten staat, dan kun je er toch in komen. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Daar borduurt Paulus op verder, op het beeld van die olijfboom. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, die wortel, dat is Abraham. En die takken, dat zijn de tweeënlei kinderen van het verbond. Uit Joden en uit heidenen. God heeft een verbond met Abraham gemaakt en met zijn nakomelingen. En dan wordt er nog gesproken over de vettigheid of het sap van de wortel. Wat betekent dat? Nou, dat zijn nou de verbondsweldaden. Als ik dan vanmiddag eens zou vragen, wat heb je er nou aan dat je gedoopt bent? Wat zou je dan zeggen? Kijk, als je dat niet weet, dan is het de schuld van je vader en moeder. Maar die hadden je dat uit moeten leggen. Die hebben dat beloofd toen je gedoopt werd. Maar jij bent niet hetzelfde als die jongen uit Halsteren die niet gedoopt is. Jij bent zo veel meer bevoorrecht. Dat beseffen wij niet eens. Dat noemt Paulus dus de vettigheid of het sap van de wortel. Nou, dat kan iedereen wel begrijpen. Die takken die hebben natuurlijk dat sap nodig, want anders gaan ze dood. Als je nu niet water beregent, ja, dan gaat alles dood. Dus zonder die verbondsweldaden kan geen mens zalig worden. Wat zijn dan die verbonds? Wat is nou dat grote voorrecht dat wij hebben boven de anderen? We zullen het toch, hè? Zo wou hij met geen volkeren handelen. Nou, als ik zo eens naar dat Joodse volk kijk en ze moesten al die wetjes onderhouden, dan word je er helemaal niet zo jaloers op. Maar dat moest stipt gebeuren. En dit mocht niet en dat moest. Ik heb wel eens een Messiasbelijdende Jood gesproken. Die vertelde hoe dat vroeger eraan toe ging. Die had een hekel aan die Paschaweek. Moest je die rauwe bittere andijvie eten en al die andere bittere kruiden. Dat gedesemde brood, dat vond je zo vies als jongetje. Dat was helemaal niet zo aangenaam om een verbondskind te zijn. Zo leek het tenminste. Misschien is er ook vanmiddag wel een jongen die zegt, ja, daar zit je in de kerk, hè, warm, helemaal niks aan, ik was liever. Maar ja, als je in Halsteren geboren was, had je misschien nu aan het strand kunnen liggen. Ja, had gekund, hè. Nooit van de Heer Jezus gehoord. En dan van het strand, dan kom je op je sterfbed te liggen. En dan? En dan sta je voor Gods rechterstoel en dan? En dan, mijn jongen. Wat zijn nou die verbondsweldaden? Nou, de catechisme zegt bijvoorbeeld in zondag 25 dat de Heilige Geest het geloof wil werken door de prediking van het evangelie en versterken door de sacramenten. En dat moeten we ook maar vasthouden. Kijk, wat God allemaal kan, dat laat ik nou even buiten beschouwing. Maar hij bindt ons wel heel duidelijk aan de middelen. Denk maar aan Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord van God. Ja, je kunt het misschien nu wel warm hebben, misschien wel wat lang vinden duren. Maar toch, hè? Door dat woord heen komt vanmiddag de Heer en hij biedt zijn vriendschap aan. Hij zegt, ik wil jou zalig maken. Ik wil je redden van het eeuwige verderf. Want oh jongens, die hel dat is wat, waar je nooit meer uit terugkomt. Hoor je niet die rijke man? Ik leid smarten in deze vlam. En God zegt vanmiddag, ik heb jullie op het oog dat ik geen lust heb in jullie dood. Als dat mij ligt, zegt hij, hoeven jullie vanmiddag niet in de hel te eindigen. Ben je dat bevoorrecht of niet? En hij wil dat geloof werken, want dat heb je nodig. Waar geloof, hoe kom ik eraan? Het wil de Heilige Geest werken door de prediking van het evangelie. De gekruisigde Christus die alles, maar dan ook alles heeft volbracht. Hoef je niks aan te doen. Helemaal niks. Maar dat wordt je aangeboden om niet. Vergeving van zonden. Dat je Gods kind mag worden. Ben je een erfgenaam van het eeuwige leven. Als je dan sterft, ga je alleen maar door naar het eeuwige, volkomen leven. Zijn Gods kinderen gelukkig? Echt waar. De gelukkigste mensen op deze wereld. En weet je, ik vind het helemaal niet saai op die smalle weg. Ik was Spaans benauwd van het strand. Daar voel ik me geen moment thuis. De verbondsweldaden. God beschermt zijn kerk. God bouwt zijn kerk. God belooft aan Abraham heel dat land Kanaan. En die belofte die wordt later vervuld in Matthäus. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Die landsbelofte die wordt uitgebreid naar heel de wereld. Het is wat, hè. Straks, hè, die mooie wereld die je zo voor de gek heeft gehouden, die gaat voorbij. En dan ga je met die wereld verloren. Maar voor Gods kinderen, die wacht een erfenis. Zij mogen straks eeuwig wonen op deze nieuwe aarde. Die mogen ze in erfelijke bezitting nemen. En dan zal de gehele aarde vol zijn van de kennis van de Heere. Wat betekent dat nou? Heel eenvoudig. We zullen hem overal zien zoals hij is. En soms, hè, soms dan zie je al iets van de heerlijkheid van de Heere door het woord of door de sacramenten. En dat geeft je zo'n vreugde in je hart en zo'n vrede in je ziel. Het zal wat zijn als we straks op die nieuwe aarde mogen zijn. En overal waar de Heere is, daar zullen we vreugde en vrede genieten. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Eeuwige vreugde. En een eindje verderop de hooi ze. Ik leid smarten in deze vlam. Dat is dus de vettigheid van de wortel. Dat is het voorrecht. Dat biedt de Heere aan. Kun je krijgen vanmiddag. En we hebben er samen naar gekeken. Vind ik altijd een van de meest wonderlijke woordjes uit het doopformulier. Dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Dat staat, als ik het zou zeggen, dan zou je zeggen, ja, maar onze vaderen, die hadden, waren zo verlicht. Die hadden zoveel van de Heilige Geest in hun hart. Die God willen gebruiken. Ja, die hebben gezegd, zie je wel, dat is nou het grote voorrecht van de christenkinderen. Dat wij in de belofte de vergeving van zonden en de heiliging hebben. Rechtvaardiging en heiliging. Dat is de hele zaligheid. De hele zaligheid. Die heb je. Kijk, en Esau zegt, ik vind er niks aan. Die verwierpen. Maar je kunt alleen maar verwerpen wat je beloftegewijs geschonken hebt gekregen. Nou, dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, let goed op. Want er staat, zie dan, en daar moet je opletten, hè? Zie dan. Want de Heilige Geest zegt, nu komt er iets belangrijks. Elke keer als dat woordje zie in de Bijbel staat, dan moet je goed opletten. Even wakker worden, aandacht erbij. Want er komt iets heel belangrijks, zegt Paulus. Wat dan wel? Nou, die heidechristenen daar in Rome, die zijn hoogmoedig geworden. Die gingen boven de Joden staan. Die voelden zich beter. En dat zeggen ze ook. Gij zult dan zeggen in vers 19, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. In het Grieks staat er ego. Kennen wij ook wel, hè? En dan moet je goed opletten, hè. In het Grieks zit dat woordje ik altijd ook al in het werkwoord verborgen. Dus nu staat het hier twee keer. Ik, ego, ik word ingeënt. Zo staat het. Nou, iemand met een groot ego, weet je wel, die heb je s'avonds op visite en praten. Hij weet het altijd beter en ik kan het altijd beter. Eigenlijk voel je een innerlijke afkeer van zo iemand. Nou, dat staat hier in het Grieks. Zo reageren die heidenen richting de Joden. En dan, ja, hun afgebroken. Opdat ik zou worden ingeënt. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Want Paulus die zegt, ze zijn inderdaad gevallen. En door hun val is wel de zaligheid de heidenen geworden in vers 11. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Denk erom. Dus God gaat heidenen bekeren. En dan zeg ik het maar menselijkerwijs. In de hoop dat de Joden jaloers worden. Dat ze zeggen, maar dat willen wij ook hebben. Dat willen wij ook hebben. Dus zelfs als God heidenen, dat zijn wij, gaat bekeren. Heeft hij nog steeds zijn volk Israël op het oog. Want daar gaat het om. Zie je wel, God doet er alles aan om die Joden tot bekering te brengen. Hij heeft ze al zo bevoorrecht. En ze wilden me niet met Pinksteren. En ze verwierpen de Heere Jezus. En ze bleven maar hangen in dat verbond. Ze dachten, zo worden we zalig. Nou, zegt God, dan ga ik heidenen bekeren. En dat is een groot wonder, hè, dat heidenen erbij gekomen zijn. Maar ondertussen verliest God zijn volk Israël niet uit het oog. Nee, hij hoopt dat de heidenen de Joden jaloers maken. daar zitten we dan vanmiddag. Gedoopt. Dat verbond wat God met Abraham heeft gemaakt, ingelijfd. En denk aan de Joden, die mensen daar in Scherpenisse, wat zijn die gelukkig. Joden zijn gesmalend. Als we dan over moeten gaan tot het christendom, naar welke vorm, naar welke tak? Er zijn zoveel verschillende vormen van christendom en zoveel verschillende kerken. Waar moeten we dan eigenlijk naartoe, zeggen die Joden? Ik weet wel, je hebt natuurlijk ook wel wat onderscheidige richtingen bij de Joden, maar toch, Jood is Jood. En dat weten ze al te goed en dat voelen ze ook al te goed. Dus heidenen worden bekeerd opdat zij Israël tot jaloersheid zouden verwekken. Een leven met Christus, waar is het onder ons? Wat maken we dan een schuld als heidenen? Als de Joden naar ons kijken en zeggen, nou zo moet dan ook van ons ook niet. Maar dat was niet Gods bedoeling. Gods bedoeling was om zijn volk Israël tot bekering te brengen. Zij zijn afgebroken opdat ik, ego, zou worden ingeënt. Nou heidenen, wij moeten goed in de gaten houden dat God niet naast die olijfboom een nieuwe boom heeft geplant. Dat gaat Paulus uitleggen. Paulus zegt, kijk, er waren Joden die de Messias hebben verworpen en dat zijn nou die takken die zijn afgebroken. Wij moeten wel goed kijken, die liggen daar. Die liggen daar. En de heidenen denken dat die daar liggen te verdorren om straks verbrand te worden. Maar daar kom ik zo op terug, maar dat is niet waar. En is er ruimte gekomen in die olijfboom. En wat doet God nu? Nu gaat God takken van wilde olijfbomen nemen en tegen nature inenten. Tegen nature. Als er iemand met groene vingers in de kerk zit, dan weet je maar al te goed dat je dat zou je nooit doen. Wat God hier doet, wat beeld wat Paulus hier gebruikt, dat zou je nooit doen. Tuurlijk niet. Je neemt een edele tak en die eent je in op een oude stam. Want het gaat je om de vrucht die er komt aan die edele tak. Maar God doet precies andersom. Die neemt een wilde tak tegen nature. Het is onvoorstelbaar dat God heidenen heeft genomen. En dat hij die heidenen ingeënt heeft in die goede olijfboom. In dat verbond der genade. Daar hadden we nooit op kunnen rekenen. Dat de deur geopend zou worden naar de heidenen. Heidenen hebben een plaats gekregen in Gods verbondsdenken. Die delen nu in die schatten die God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Heeft beloofd. Maar Paulus zegt, kijk, die takken die daar liggen, hè, waar jullie zo op neerkijken, die kunnen nog straks ingeënt worden. Maar als takken tegen nature ingeënt worden, hoeveel te meer dan die eigen takken. En hij zegt, zie dan. De goedertierenheid, dat is dat verbond, en de strengheid van God. De strengheid wel over degene die gevallen zijn. Ja, het volk van Israël was zeer bevoorrecht, maar God was ook heel streng. Heel streng. Hij zegt, als jullie de zaligmaker verwerpen, dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. En dat woordje streng, dat betekent in het Grieks eigenlijk afsnijden. Afsnijden. Toch is een ander woordje, kom ik zo op terug, dan afgehouwen, afgebroken worden. Maar ook afgesneden. Zo streng is God. Als wij ons niet bekeren, gemeente, dan houdt God ons af. Dat is de strengheid van God. In dat verbondsdenken. Hoe streng is God geweest over de gevallen Joden? En zou hij dat dan niet zijn over ons heidenen die er later zijn bijgekomen? Nee, zijt niet hooggevoelend, maar vrees. Nou, dat moet je naar oma Jo vertellen, hè? Ze dadelijk haar verstand gaat krijgen. En moet je zeggen, kind, als jij je niet bekeert, dan had je beter nooit gedoopt kunnen wezen. Dat heet die moeder van dat kleine brakeltje, hè? Die later die twee dikke boeken heeft geschreven. Als jongetje van 4 werd hij opgezocht onder de prediking van zijn vader. En Brakel riep uit Wilhelmus op het kerkplein. Mama, wanneer mag ik weer mee om de wonderen van de Allerhoogste te horen? En toen keek mama haar kind heel doordringend aan. En hij zei, als jij je niet bekeert, nu God je heeft opgezocht, dan zul je een veel diepere plek krijgen. In de hel zul je het onthouden. Dat is de strengheid van God. Maar dat verbond der genade zegt ons vanmiddag niet, dat zit wel goed met jullie. Maar dat legt een klem op ons, dat wij ons hebben te bekeren tot de levende God. Want de Heere die heeft vanmiddag zijn hand op Naomi gelegd, ja, al eerder, omdat ze uit ouders geboren is die op het verbond, op het erf van het verbond leven. Dus God die heeft zijn hand op ons gelegd en heeft gezegd, jullie zijn van mij. Dat zijn we al krachtig schepping, maar dat zijn we dubbel en dwars door het verbond. Je hebt niet te kiezen of je de wereld in wil of niet. Je hebt God te dienen. Met je ganse hart en met je ganse ziel en met al je krachten. De God van het verbond heeft recht op ons. Dat is geen zware dienst. Het is geen lachen. Het is niks moois dan de Heere dienen. Het geeft niks zoveel vrede dan achter de Heere aan te gaan. Te willen wat God wil, dat geeft zo'n onuitsprekelijke vreugde. Of je zelfvertrouwen niet meer in handen te houden. Dan laat je God regeren in je leven. Het is het mooiste leven. Maar God heeft er wel recht op. Dus laat niemand vanmiddag het lef hebben om onbekeerd kerk te verlaten. Je hebt mooi praten, dominee. Maar een mens kan zichzelf niet bekeren. Oh, dan zul je op hete kolen zitten. Als je dat ziet. Je moet je bekeren en je kunt het niet. Dan zit je geen seconde meer rustig in de kerk. Dan roep je het uit, net als die eerste pinkstelingen. Maar mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Hoe moet het dan? Of bedoelde je die vraag als een afleiding? Om jezelf te rechtvaardigen. Een mens kan zichzelf niet bekeren, dominee. En dan zelf overeind blijven. Is 100% waar. Kunt het niet. Maar oh, wat word je benauwd. Als je dat ziet. Dan heb je het echt geprobeerd. Heb je echt geprobeerd om door de werken zalig te worden. Om de wet te onderhouden. Maar het is je niet gelukt. Hoe harder je werkt, hoe meer zonden er openbaar komen. En dan ga je vragen, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God. Zit je niet meer rustig. Nou weet je. God eist bekering. En God geeft het. Dat was de bekering van Luther. Die wet die zat zo op zijn nek. En hij had de dood zo voor ogen. En mijn werk in die Luther. Maar het lukte niet. En toen zag hij. Toen hij de Romeinenbrief las. Romeinen 1 vers 16 en 17. De gerechtigheid die de wet eist. Doe dat en gij zult leven. Die schenkt het evangelie in de belofte. Toen zag ik, zegt Luther, toen ging de hemel voor hem open. Kijk, dat doet God. Middelijkerwijs, onder de prediking, vanuit het woord. Die vreemde gerechtigheid van Christus. Mag je gerust tegen Naomi zeggen, die heeft God jou beloofd, hoor. Die vreemde gerechtigheid. Alles wat jij moet doen. De klem die God op ons legt. Christus gedaan. Daarom bevrijdt dat evangelie. Zo van banden. Van een klem. Let goed op. Onze laatste gedachte. Een voorwaarde. Want het staat in onze tekst. Hè? Maar de goede tierenheid over u heidenen. Verbondsweldaden. Dat sap van die wortel. Indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult, daar kun je goed van op aan, dat gaat gebeuren, ook gij afgehouden worden. Ook gij. Dat ook, dat slaat op het woordje strengheid. En heb ik net gezegd, dat woordje strengheid betekent in het Grieks afsnijden. En nu zegt de apostel, ook gij afgehouden. Maar daar staat in het Grieks een ander woordje. En weet je, bij dat woordje strengheid, dan komt God nog een keer terug op de Joden. Hij komt nog terug. Die takken die er lagen, die gooide hij niet weg. Die gooide hij niet in het vuur, maar dan haalt hij er straks weer uit. En dan gaat hij ze weer in die olijfboom inenden. Dat is het woordje strengheid. God is wel streng, maar hij is altijd met innerlijke ontferming over het volk van de Joden bewogen. Ik zal nog even voor alle duidelijkheid zeggen. Het gaat hier over volksgewijs. Ondertussen gaan er natuurlijk heel veel Joden verloren. En als straks heel Israël zal zalig worden, betekent het ook niet letterlijk heel het volk. Daar moet je wel goed op letten. Maar nu dat woordje afhouden, dan is het voorbij, betekent dat woordje. Dan is het te laat. Dan kun je nooit meer zalig worden. En je wil het in de hel ook niet. Shit, wat die rijke man die vraagt wel om water, maar niet om de Heer Jezus. Maar je kunt het ook niet. Al zou je nog terug willen, dat kan niet meer. Het is te laat. Voor eeuwig. Te laat. Dat betekent dat woordje afgehouden worden. Is dus geen afval der heiligen. Maar het gaat er dus over dat nu heel de gemeente deelt in die verbondsheiliging. Maar, zegt Paulus, indien gij niet blijft in de goedertierenheid van God, dan word je afgehouden. Dan is het verloren. Kijk maar, Esau was een kind des verbonds. Maar die is verloren gegaan. Korach, Datan en Abiram heb ik al genoemd. Levend ter helle gezonken. Judas, zo aangrijp. Verbondskinderen die verloren gaan, terwijl ze niet verloren hadden hoeven gaan. Hellebroek die noemt dat de bediening van het verbond en het wezen van het verbond. Want de bediening geldt voor iedereen. Heel eenvoudig, hè? Net als een ober bij je komt. Hij zegt, wat wil je hebben? Dat is de bediening van het verbond. De Heer zegt, kan ik die verbondsweldaden aan jou kwijt, jongen? Wat wil je van me hebben? Nou, Heer, ik heb er helemaal geen zin in. Zou u mij ook zin willen geven? Ik weet niet hoe ik mij moet bekeren. Wilt u mij bekeren? Ik heb geen geloof. Hoe moet je dat? Wilt u mij geloof geven? Wat wil je hebben? Dat is nou wat God verzegeld heeft. Als het ware een blanco check met betrekking tot je zaligheid. Vul maar in. Wat wil je hebben? Maar weet je wat zo verdrietig is? Dan misschien straks de meeste van ons. Maar ik hoop dat ik me vergis. De kerk uitgaan. En dat ze de Heer Jezus hier laten staan. Met al zijn goederen. Nu op de markt van vrije genade de zaligheid ons aangeboden. En we zeggen, nee, je loopt zo langs zo'n kraampje op zo'n braderie. Geen belangstelling. Even mooi om te zien, laat maar. We hebben de dood verkozen boven het leven. We hebben de hel liever dan de hemel. Hier staat Christus vanmiddag. En hij vraagt ons, wat wilt u? Wat wil je? Wat wil je? Al wat u ontbreekt, dat schenk ik u zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat is dat sap. Maar Esau zegt, nou, wat moet ik ermee als ik ga sterven? Let goed op. Indien gij blijft in de goedertierenheid. Wat is dat nou eigenlijk, dat blijven in de goedertierenheid? Hoe moet je dat nou doen? Maar goed luisteren, hè. Dat woordje goedertierenheid vertaald, dat heet in het Grieks chrestotes. Nou, dat is niet moeilijk om daar een naam in te beluisteren. Christus. En je mag dat woordje chrestotes ook vertalen met bruikbaar. Indien gij maar in de goedertierenheid blijft, indien gij maar bruikbaar zijt. God zoekt bruikbare takken. Maar die zijn er toch niet, dominee? Alle mens is toch afgeweken? Ieder mens is toch slecht en een zondaar. Hoe kun je nu bruikbare takken zijn? Wat is dat toch eigenlijk? In hoofdstuk 2 vers 4 lees je dat de goddertierenheid de grestotes tot bekering leidt. Kijk, wij hebben heel vaak tegen onze kinderen gezegd, vraag maar veel en doe maar veel en je mag dit niet doen omdat je gedoopt bent. Dat is niet de goddertierenheid, hè. Goede tierenheid, Christus, dat is de Heer Jezus. En nu mogen jullie Naomi en de andere kinderen heel veel vertellen over de Heer Jezus. Dat is wat de Heilige Geest wil gebruiken, om dat ware geloof in haar te ontdekken. Als een meisje van 7 die werd schuldenaar voor God en haar vader, later ouderling, die zei, vraag maar of de Heer Jezus je oudste broeder mag worden. En dat deed dat meisje. En een jaar later werd ze dat verbond der genade ingelijfd. En na 2 jaar later, was ze 10, toen mocht ze voor eeuwig bij haar oudste broeder zijn. Ik ben zo jaloers op dat meisje. Eeuwig bij die oudste broeder. Dus die man, die vader, die had dat goed begrepen. Hè? Hij vertelde zijn kinderen over Christotes. Christus, de goede tierenheid. Bruikbaar. Ja, ja. De Heere die kijkt vanmiddag in scherpenissen of er een bruikbare tak is. Maar er is er geen één, echt. En weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen heeft hij, laat ik het al zomaar zeggen in die beeldspraak, hè. Toen heeft hij die tak uit de hemel genomen. De Heere Jezus, de levensboom. En heb je tak als het ware hier op de aarde geplant. En toen heb je gezegd, kijk, daar heb ik nou een bruikbare tak. Daar heb ik nou een bruikbare tak. Die kan ik gebruiken. Maar er was niemand die nog dat werkverbond kon voldoen. Adam had er zich zo uitgezondigd. En al de nakomelingen van Adam, wij dus ook, er ook uitgezondigd. Het was een verloren zaak. Terug naar het paradijs, terug naar het werkverbond, onmogelijk. Er staat een engel met een vlammend zwaard in zijn hand. Als je wil werken, dan zul je gedood worden. Toen is de Heere Jezus naar de aarde gestuurd, als een bruikbare tak. En een ieder die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Dus, als ik het al goed begrijp, dan is het Jezus en Jezus alleen. Zullen we het dan daarmee afronden? Omdat we proberen te onthouden als laatste. Vraag maar of de Heer Jezus de oudste broeder mag worden. Nog eenvoudiger, kinderen. Heel eenvoudig. Jezus, wilt u ook mijn zaligmaker zijn? Dat heb je toch beloofd? Kun je toch onthouden, kinderen? Jezus, wilt u ook mijn zaligmaker zijn? Dat heb u toch beloofd? Indien gij maar blijft. Wil je niet weggaan? Vraagt de Heer Jezus aan Petrus en de anderen. Dan waren er al zoveel weggegaan. Petrus zegt, maar waar mogen we nou heen? Ja, waar moet je nou heen om gelukkig te worden? Waar moet je nou heen om vergeving te krijgen? Waar moet je nou heen om getroost te leven en zalig te sterven? Kan de wereld je vrede geven? Tuurlijk niet. Naar Jezus heen. Naar hem alleen. Nou, gedichtje van Ledeboer nog. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Indien gij maar blijft, dan lig ik maar liever aan de voeten van de Heere Jezus. Dan ooit nog ergens weet ik wat heen te gaan. Jezus, uw verzoenend lijden is het rustpunt van mijn hart. Amen.